Ik ben Floyd.
Olé! Ik ben Erik.
En dit is podcast De Luiten. Jullie zijn het helemaal. 3-1. RBC.
Henk Vos. Van Loenhout schuift hem binnen en daar is de 2-0. En onze harten
diep. Penalty Gerry Voets. Jullie zijn
het helemaal. En het is raar. Oranje jongens uit Roosendaal. De club van wel en wee. Sensatie die ze weerga niet kent. Doet ook dit jaar weer mee. RBC blijft behouden voor het betaalde voetbal.
Een heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van podcast De Luiten. Erik, ik zeg weer een nieuwe, maar het is even geleden, hè?
Ja, toch? Maandje. Ja, we zijn druk. We zijn druk ook met andere zaken.
Ja. Dus, en we gaan de frequentie wat gezond houden. Dat wil zeggen, het idee was één keer per maand. En daar zijn we tot nu toe in geslaagd.
Zo is het. En ik zie dat we staan op de kaai en ik zie er een voorbij lopen met een trommel.
Ja, Daborwa. Dat is een... Bij mijn weten een jongere band, ik heb daar nog eens een verhaal over gemaakt, Voorin de Kraant, dat is een jongere band met allemaal jonge gasten die niet kunnen spelen, maar wel dachten van we gaan eens een zulbandje beginnen, want daar moet toch ook vernieuwing komen.
Dus en die gozer die daar loopt, die kan eigenlijk helemaal niet muziek maken?
Ik weet niet wat hij wel kan, maar hij kan niet dat ding wat hij om zijn buik heeft, die grote trom, bedienen dan wel bespelen.
Oké. Nee, één keer per maand, jongen. Eén keer per maand. En natuurlijk als de actualiteit ons inhaalt, haken we daarop in. Maar vorige maand hadden we de terugblik op 1 jaar podcast De Luiten. En vandaag beginnen we aan het grote werk.
Ja.
We staan hier op de kaai. We zijn net over de scheuven naar de kooi geweest.
Ja, precies.
Van de cursus Roosendaal, die ken je wel, hè?
Gewoon over de scheuven naar de kooi.
Op YouTube.
Hè? Ja. Dus we staan hier met onze rug tegen de Paterskerk aan.
Ja. We staan wederom als podcastmakers met onze rug tegen de muur, maar dan wel de muur van de kerk. Hè?
Ja, gek in die mouwen.
Ja. Ik dank u voor uw bescherming, staat er dan. 40-45. Het is wel leuk dat je nou even deze connectie maakt, Erik.
Dat was niet eens bewust, ja. Nee, en...
Maar we gaan onderweg, hè. We zijn toch ook wel een soort reizend gezelschap met deze podcast. En we gaan onderweeks...
Oh, gaan we nu ook al doen?
Nee.
Of gaan
maar we zijn onderweg. We hebben een korte pitstop vanwege het weer, maar we zijn wel onderweg.
Ja, nee, klopt.
Zodra dat je het leven begint, ben je onderweg, hè.
Dat klopt. En we staan weer terug naar de Paterskerk en we slaan gade.
Ja.
Hoe Roosendaal zich beweegt over de kaders. Toch een van de oudere straten van Roosendaal. Weet je hoe vroeger dit gebied genoemd werd?
Nou, het had geen hele goede bijnaam. Of geen hele goede reputatie. De mensen
daarvoor nog.
Oh, daarvoor nog.
Klein Roosendaal.
Klein Roosendaal.
Klein Roosendaal.
Oké. Okay. Roosendaal is al zo klein.
Ja, nee, dat vond ik wel mooi. En dus we kijken uit het café Trefpunt, waar de ziel ook wel uit is.
De Tik. De Tik, hè. Dat noemen ze de Tik, hè.
Wat de Tik?
De Trefpunt, de Tik.
Is dat zo?
Volgens mij wel.
Oh, ik ben er nooit geweest.
Er zitten nog op mensen die ik ken van allerlei klusploegen van voetbalverenigingen en allerlei mensen uit het Roosendaalse. Die zitten hier elke zomer lekker buiten. Overdag, hè, want er hoeft niet veel gedaan te worden. Een beetje bier te drinken, nee.
Nou, lekker toch?
De Tik. Ja, wat meen je dan de Tik? Ik heb dan nog wel eens voetbal zitten kijken. Nou, dat was een moment voor mij dat ik dacht, nu kan het alleen maar omhoog gaan in het leven.
Maar het is rustig. En er rijdt hier nu een... Ik denk dat het een Bulgaar is met een iets te kleine lul. Die rijdt nu voorbij zijn Opel Kadett en schakelt iets te laat op.
Ja.
En rechts zie je het EKP.
EKP.
Daar heb ik nog gewerkt, jongen.
Ja, dat is de post. Bij de post.
Ja, en dat gebouw is helemaal vervallen. Eigenlijk zou ze dat gewoon plat moeten gooien. Of je zou het moeten herontwikkelen.
Ja.
Echt transformeren naar heel industriële appartementen of zo. Want je hebt daarboven een balkon. Dus dat is ook wel weer gaaf en zo.
Ja. Zullen we aan de wandel gaan trouwens?
Ja, is goed.
Het is een beetje wat opgeklaard en droog.
Ja, is goed. Ik hou wel mijn muts even op, hoor.
Muts op?
Ja, maar dat is ook voor een bepaalde street credibility, hè?
Ja, zeker. Nee, maar ik zag jou hier in het tunneltje waar wij onze meeting hadden gepland. En ik dacht, daar staat een hooligan. Ik durf niet meer verder.
Nee, maar dat had jij ook... trouwens, is wel leuk. Hier, dit is een van de shisha lounge. Maar hier zat vroeger de... Was dat niet de Rio Bar?
Ja, de Rio Bar. 100%.
Ja, dat zat wel binnen, hoor.
Ja. Hoi. Nou, ik vond dat altijd wel leuk, want ik weet niet of ze wat met RBC hadden. Maar we gaan even via links, want het is nogal druk. Mensen die dus met hele groepen over straat zich verplaatsen. nee, omdat je als je nou als uitsupporter naar RBC kwam, dan had je niet echt het idee van we gaan hier op onze hoede moeten zijn. Laten we wel wezen. Maar daar kwamen ze dus vanuit station of vanaf de snelweg. Hier, en dan zagen ze die mensen van de Riobar en dan zagen ze, we zijn vlak bij het stadion.
Ja.
Als dit soort cafés al in de buurt van het stadion liggen, nou dan gaat het hier, wat is dit voor een Hè?
Ja, en toen...
Voetbal culture.
In die periode zat... Het waait hoor.
Het waait, dat horen we ook, hè. Dus ook de luisteraar.
In die periode zat ook de RSD vaak, hè.
Ja. Ja, nee.
Dus dat leverde wel eens enkele liefdevolle gesprekken op tussen voetbalsupporters onderling. Heel interessant was dat.
Ja, ja.
En er werd ook nooit mat of zo. Het bleef altijd bij praten, hè.
Dus, bleef bij praten, ja. Maar ja, dat is beter, hè.
Ja, precies. Blijven. Nou, we lopen nu door de Badhuisstraat.
Badhuisstraat, ja.
Die stond dus ook gewoon een badhuis. Ik vind dat wel woest, hè. Dan ging je gewoon één keer in de week ging je naar het badhuis.
Ja.
En dan ging je wassen.
Of liet je je wassen? Wat is beter? Of wat werd er gedaan?
Wij zijn van Konings. Ik denk, bij ons zat er weinig luxe aan, hoor.
Ik heb gisteren had ik een soort avondje met een borrelplank. En daar werd een verhaal verteld. Er zaten mensen uit de zorg aan tafel. En toen werd er verteld iets wat over hoe dat dan gaat met mensen. Ouderen, bijvoorbeeld. Ik wil niemand beledigen of zo, maar bij het douchen, want ik kom er nou op met een badhuis. Bij het douchen kan het wel eens gebeuren dat een man een bepaalde reactie krijgt. En dan werd er gezegd, oh, doe wat met een koud washandje.
Ja, zeker, koud washandje. Telt je water.
Ja, maar daar moest ik dus even over nadenken. Dus weet je, hola die, ik ben 80 en het werkt nog allemaal. En dan de uitgifte, het einddoel, zeg maar, gewoon de magnus opus is een koud washandje.
Ja.
Dat denk ik toch. Ja, jongens, kunnen we hier nou niet iets meer met iets meer verbeelding mee omgaan?
Nee, maar ja, als jij als jij een 80-jarige moet wassen als 23-jarige verpleegster. Ja, ik zou ook even... Ik zou niet zitten te wachten op een... Ja, nee. Weet je wel? Dus ja, nee.
Maar het badhuis. Zou ook, toen hadden ze ook al washandjes.
Ja, ik vind het een mooie straat. Want het is nu natuurlijk een beetje... Ja, er wordt niet veel meer gebruikt. En je hebt dan, we lopen nu dan bij de kruising Vrijterslaan en dat spoor en zo. Maar... Het is een hele oude straat.
Oude straat, inderdaad.
Je hebt hier de Jenever-tent, hoe heet het?
Nou, wereldberoemd, hè?
Ja.
Over heel de wereld.
Ja, precies.
Met de beste Jenever en de goblet, hè?
Vroeger, hè? Beste 7-up.
Ja, Wenneker.
Dus... Kun je hem ook eigenlijk niet tegen Artie Verbruik vertellen, maar dat we naar Cambuur gingen voor die tweede promotie.
Ja.
En ik dronk echt zelden.
Nee.
Toen. Net als nu eigenlijk. Toen had ik voor de gelegenheid een paar flessen 7-Up, een paar flessen Cassis en een paar flessen Bessen. En toen heb ik die Cassis gewoon door de play gespoeld. En dan in die fles Cassis gewoon de beste 7-Up gedaan.
Oh joh.
En,
is dat al gejaard?
Je mocht geen alcohol in die bussen.
Nee.
Dus ik heb het eigenlijk nooit durven opbiechten aan Arthur. Maar toen... voordat we bij... wat is dat? Zwolle zijn waren of Amersfoort. Toen kwam ik al zitten eigenlijk. En,
ja, dan moet je nog een stuk.
Ja, we moesten ook nog even promoveren.
Ja.
Lukte gelukkig, maar...
Nou, we lopen wat verder. Hè. De wind waait. Ik vind het wel leuk, want het is leuk om op pad te zijn. We hebben een aantal van die afleveringen gemaakt. We gaan allemaal niet heel ver, hoor, want het einddoel is al bijna in zicht. Maar dat waren de leukste. Op pad. Naar Ruud Keizer en met John Valloon uit het stadion. En dat is leuk, dat we wat doen. Hè?
Ja,
dat we de mensen een beetje meenemen aan de hand in het verhaal van RBC.
Kom gern onder de mensen.
Ja, dat sowieso, ja.
Nee, dat is het leukste, hoor. Weet je, zoomen is ook leuk.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk een noodmaatregel.
Hallo.
Hallo, goedemorgen.
Wel even vriendelijk zijn natuurlijk. Hè.
Ja, gewoon vriendelijk zijn tegen de mensen, Floyd. Ja, ik zeg altijd maar zo, wie goed doet, goed ontmoet.
Ik denk dat mensen die luisteren en ons een beetje kennen, die kunnen al wel weer raden wat er voorbij kwam. Dus laten we dat even tot de verbeelding. We zijn 8 minuten bezig, maar we zijn aan het lopen, we zijn leuk aan het praten, maar niemand weet nog waar we naartoe gaan.
Nee,
dus is het tijd. Oh. Of laten we dat de man zelf vertellen als we aanbellen.
Nou ja, we hebben op de Insta ook een tipje van de sluier gelegd. Maar ja. we gaan naar Johan Molenaar vandaag. Ja. En dat vinden we leuk. En die woont hier vlakbij op de boulevard Antwerpia.
Beetje wind, hè?
En daar lopen we langzaam heen. Ja. Terwijl we ondertussen bij het parkeerterrein van de Big Gym en de Barbecue Experience lopen.
Ja.
Maar nee, dat gaan we dus doen. En ik ben best wel gespannen, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet niet hoe het met jou zit.
Ja, ik ken deze man niet. En ik heb hem ook nooit zien voetballen. Het is allemaal toch wel voor onze tijd. En,
nee, maar dat maakt me gespannen.
Ja, oké. Okay.
Want ik ken hem eigenlijk niet goed. Wij zijn net te jong. Kijk, met Johnny Valloonhout. Dan kun je gewoon uit eigen ervaring, weet je wel. Hey, Johnny, dit en dat.
Ja, precies.
Dus,
maar kijk, hij heeft ook...
Ja, dat vind ik mooi, hè. Even tussendoor, hier. Met zo'n tulpentaantje op de gevel.
Ja.
Mooi.
Maar... Even kijken, waar zijn we? Oh nee.
Hij is steeds op Badhuisstraat.
Ja, ik weet iemand die hier woont die heel veel met carnaval heeft.
Oké. Okay.
Dus ik denk dat het huis is.
Tot dan zelf misschien?
Nee, dat kan ik wel vertellen. Een oud nar.
Okay.
Kan ik dat zo omschrijven? Ik weet niet altijd of mensen het leuk vinden dat je vertelt waar ze wonen. Terwijl, maar wat maakt het uit? Maar
ja, ik kan het even over afdoen, want ja, de muts af. Het zonnetje schijnt weer. Maar nee, we gaan dus naar Johan Molenaar en dat vinden we leuk. We zijn enigszins gespannen, ik in ieder geval wel.
Ja.
En we gaan met hem praten over het bekeravontuur van 1986.
Dat is ook alweer lang geleden, hè?
En dat is 35 jaar geleden.
Ja.
En ik heb er zin in.
Ja. Ik dus denk dat we wel... Oh, de boulevard aan Verp. Ja, ik zie het.
Ja, is hier.
Is hier, hè?
Ja, we zijn 8 minuten te vroeg.
8 minuten te vroeg?
Ja.
Dus, maar ja...
Kijk, en ik vind...
Ik weet niet of we 8 minuten vol moeten praten, want dan zijn we weer een intro van bijna...
Ja, maar ja, weet je wat wel is?
Kunnen we gewoon niet aanbellen? Dat we zeggen van nou... Want ik heb wel gezegd dat we om 11:45 er zijn. 11:50.
Oh, ik dacht dat je zei 12:00.
Nee, 12:00, maar ik heb toen gezegd van, 11:50 zijn we er.
Ja.
Omdat we dan...
Oké, okay. Ja, want ik heb altijd een grotere schurfhekel aan dat mensen te vroeg zijn dan te laat.
Ja?
Ja, want als mensen te laat komen...
Ik ben altijd te vroeg.
Wie?
Altijd, ik. Altijd.
Ja, maar jij bent altijd welkom, hè. Dus, maar kijk, ga maar na. Als je een tijd afspreekt...
We zijn wel vroeg, ja.
En stel, je spreekt af 1:00. Dan zit je om 1:00 klaar. Om 12:15 ben je waarschijnlijk nog niet klaar.
Nee.
Dus als iemand een kwartier te vroeg is...
Ja, precies.
Dan moet je helemaal improviseren. Terwijl als iemand een kwartier te laat is, ja, dan zit je gewoon even een kwartier op je telefoon te koekeloeren en dan komt hij binnen, weet je wel.
Ja, dus, maar het is 4:00.
Piep.
Ja. Toch?
Oh, je gaat ook gewoon zijn huisnummer opnoemen.
Oh ja, ja, dat kan wel.
Nou, dan piepen we er wel even uit. Moeten we het nog ergens over hebben voordat we naar Johan gaan? Moeten we het nog over de actualiteit hebben?
Actualiteit, hè? Spelers, hè?
We hebben een hoop spelers gehaald.
Laten we dat dan even uit de wind doen.
Ik heb een halster gevraagd, want die ken die jongen niet, Perik Bierkes. Ik heb even gevraagd of het de goeie is op Twitter, maar ik heb nog geen antwoord gehad.
Nee, precies. Dat is nog niet gelukt. Ze hebben nog niks laten weten.
Nee. Nou, dingen blijft er, Randy, Anwar, Gino,
ja, Gino,
Matthias.
En dan nog zo'n jongen van de Curve, hè?
Zo'n Curve.
Brian
Curve. Bergse Bluff.
Ja, Bergse Bluff, het is Brian Curve.
Ja.
Ja. Komt een trein voorbij, ook altijd mooi in Roosendaal. Ja. Een goederentrein richting België. Leuk. Zou er allemaal in zitten. Ik weet het niet, Den Hartog, gas. Oh, dit is een rijtje met reclame. Misschien kunnen we ze later even bellen dat ze kunnen bijdragen aan de podcast. Ja.
Ja, ik wou een hele flauwe grap maken dat het ego van een bepaald persoon in deze goederentrein zit. Maar het past er net niet in, denk ik.
Oh, dus. Oké.
Nee, dus ik ben wel blij. Ik kijk wel uit naar het nieuwe seizoen. En de tweede luisteraar, hè? Die is ook weer terug, hè? Hans.
Hans, hè? Ja. Dus, dit is een passagierstrein die richting station dendert.
Ja, dit is de Intercity van Vlissingen-Roosendaal.
Vlissingen-Roosendaal.
Nee, Hans van den Ende is ook terug. En
Hans
die haalt sponsors binnen. Ja, dat is niet normaal. Als vliegen op honing.
Ja.
Dus
ja, hij zet gelijk. Hans weet wat zijn kracht is. En dat zet hij gelijk in.
Ja.
Want Hans kan wat hij nu doet, kan hij heel goed.
Ja, zeker. Zeker. En terwijl de goederentrein met piepende wielen tot stilstand komt.
Zullen we richting het huis lopen?
Ja, gaan we doen. Zullen we dan dit ding even opbergen? Want dat staat ook zo
oh, ja.
Alsof we fucking Pieter Storms zijn, weet je wel.
Ja, breekijzer. Hey, Johan, vertel eens vooruit 86.
Wat ging er door je heen?
Ja, goed. Dan gaan we dit afsluiten en dan gaan we ons melden.
Moet ik nog ergens... Ben je mentaal helemaal klaar?
Jawel.
Ja?
Ik denk dat het wel lukt. Ja. Johan Molenaar. Zou wel lukken, denk ik.
Ja, het is wel een brute naam, hoor.
Wel een brute naam, ja.
Verdomme. En we hebben iets moois voor hem bij, hè?
We hebben iets moois voor hem bij.
Dus, tot zo, hè.
Yes. Ja, het is van een heel winderig buiten Roosendaal naar een heel mooi binnen Roosendaal. We zitten aan tafel bij Johan Molenaar. En dat is toch inderdaad eventjes dan de realiteit zoals het is. Hè? Dan komt het opeens dichtbij, Erik.
Ja, dat is even anders. En ik heb een lekkere koffiekoek gekregen.
Ja, dus, en jij goede koffie.
Dus superleuk. Hartelijk dank voor de gastvrijheid.
Ja, wij hebben weer twee microfoons. Wat we dan meestal doen is eentje aan de gast geven, sowieso, want die willen we horen. Dus dat ga ik bij deze doen.
Ja.
En dan zullen Erik en ik, voornamelijk Erik, vragen stellen en het gesprek voeren. En dan wisselen wij dat een beetje af.
Zeker.
Dan zijn we au naturel, noemen we dat.
Ja, zeker. Uit een losse pols.
Ja, dus deze microfoon gaat naar de grote man, naar Johan.
Zo, nou ja, hartelijk dank voor de gastvrijheid, Johan.
Ja, geen dank, graag gedaan. Ik wil daar jullie graag mee helpen.
Nou, dat, hier zijn we zeker mee geholpen.
Ja, ja.
En ik zei dat al in het voorgesprek, we zijn ook wel toen een tikkeltje... het klinkt heel triest misschien, maar toch een klein beetje nerveus. Want ja, het is toch Johan Molenaar waar we nou mee praten, zeg maar.
Ja, nou ja, dat is... ik vind het heel wat dat jullie dat nog weten. Ik bedoel, jullie ouders zullen mij misschien wel kennen, maar jullie op dat gebied van voetballen niet, denk ik.
Nou, wij hebben jou denk ik niet meer zien spelen. Want Floyd is van 84, ik ben van 83. Dus ja, daar zijn we net te jong voor.
Heel jong, ja.
We hebben wel je broer nog zien spelen. Maar de naam is natuurlijk zeer bekend. Hè? Ook met, mede met dank aan het onderwerp van vandaag. Het bekeravontuur van 86. Wat misschien wel grappig is. Dat bedenk ik me nu ineens. Ik zat een aantal jaar geleden Veronica Inside te kijken. En toen... toen zochten ze twee broers met de naam Molenaar, dachten ze. Maar ze wisten niet meer precies wie dat nou waren en waar ze gespeeld hadden. En volgens mij zat er één agent bij. En toen heb ik naar Wilfried Genee geappt van... Dat was nog in de tijd dat ik een soort kruistocht had om zeg maar te voorkomen dat iedereen RBC zou vergeten. Toen heb ik hem geappt van de namen die jullie zoeken, dat zijn Johan en Mario Molenaar. En Johan is van ADO Den Haag, twee goals. Mario is de politieagent. En als je even twee keer de naam RBC noemt, dan maak ik €100 over aan je goede doel. Dus toen na de reclame, toen zei hij, ja, we hebben een appje van een aantal kijkers gekregen. En het zijn Johan en Mario Molenaar. En toen noemde hij twee keer RBC. Dus toen zat ik echt te juichen thuis. Van, ja, hij noemt RBC, weet je wel. En toen zei mevrouw van, ja, maar je hebt wel beloofd om die €100 naar het goede doel over te maken. Dus, oh ja, ja, ja. Dus toen was het enthousiasme weer weg. Maar uiteraard, die naam die... zeer bekend, zeer ja, bekend.
Ja.
Dus,
ja, ik heb toevallig, ik werd gebeld dat het inderdaad op tv was. En toen werd het inderdaad gezegd, ja.
Ja.
Dus dat is heel wat. Ja, ik sta nog steeds versteld van dat jullie jonge lui daar nog allemaal nog zo geïnteresseerd zijn eigenlijk.
Ja, dat is de hele essentie van de podcast. En Floyd en ik zijn RBC'ers en romantici. En we zijn die podcast begonnen om echt dit soort verhalen te vertellen. En ja, we zijn bijvoorbeeld ook al bij John van Gastel geweest. En we hebben John van Loenhout gehad. En maar ja, dit verhaal is denk naast de twee promoties het grote sportieve hoogtepunt. Dus ja, wij vinden dat superleuk om dan ook met jou daarover te spreken. Omdat mensen, denk ik, soms ook onderschatten hoe belangrijk jij bent geweest tijdens dat bekertoernooi. En
Ja, kijk, uiteindelijk doe je het met z'n allen natuurlijk. Dat is
uiteraard.
Wat zeker is. En we hadden toen gewoon een heel leuk team. Een heel team wat goed voor elkaar werkte. En een leuke vriendengroep waar we ook wel eens mee op vakantie gingen met z'n allen met elkaar en de vrouwen erbij. Ja, dat was gewoon heel gezellig. En je moet ook een beetje geluk hebben. Ik weet niet of jullie de beelden gezien hebben, maar kijk, de kwartfinale. Ja, kwartfinale. Scoorde ik tegen Haarlem uit. De laatste minuut.
Ja.
Ja, en daarnaast kreeg Piet Keur nog een kans. En die voor een meter van goal, die speelt hem nog helemaal, die speelt hem echt over. Ja, dat geluk moet je gewoon een beetje hebben. Kijk, ja. En ik heb die beelden toevallig gezien, omdat ik wist dat jullie kwamen, dat is wel heel lang geleden. Van de Haag, die speelt ook nog tegen de paal op de laatste minuten.
Ja.
Dus je moet ook een beetje geluk hebben. En dat toernooi zat het allemaal een beetje mee.
Ja.
Ja, het is alleen jammer dat ik de finale niet heb kunnen spelen. Maar voor de rest was het inderdaad fantastisch.
Ja. Nee, absoluut. En, want wij kondigden aan, toen jij zei van hey, ik wil wel meewerken, kondigden we aan op Facebook en op Instagram dat je dat ging doen. En hoop enthousiaste reacties hoor. En bijvoorbeeld Jean-Paul Nuiten, een topper, RBC, of heeft RBC op de kaart gezet met belangrijke doelpunten. Fenomeen, gouden gozer ook, staat zelfs nog op de selectiefoto van Feyenoord met die andere grote Johan, Terry van der Werf. Halve finale tegen Den Haag, als de dag van gisteren, Harry Maas. Je bent nog steeds ver van vergeten.
Ik merk er niks meer van, laat ik het zo zeggen nu.
Oké.
Ik vind het leuk om dat allemaal te horen. Ik bedoel, dat scheelt toch wel een beetje. Maar ik merk er helemaal niks van.
Nee.
Ik bedoel, ik zit nu veel bij de hockey, met de voetbal. Ja. Weinig meer natuurlijk. Maar ik hoor daar niet zoveel meer over.
Nee, nou het is zeker het zwaar als ik hier zit. Dus, En ik dacht misschien is het leuk om eventjes een beetje, voordat we naar het seizoen 85-86 gaan, hoor, om een heel klein beetje op je achtergrond in te zoomen. Want je bent echt geboren op Kalsdonk ook, toch?
Ja, klopt. En? Ja, Kalsdonk. Ik ben eigenlijk op een schip geboren, maar we zijn daarna in de Brugstraat gaan wonen.
Oké. Okay.
En daarna in de Loonstraat. Dus,
ja. En een volger van ons ook, Erik Vinken, hij noemt zichzelf, of hij heeft een foto van Elvis Presley op zijn Twitter, maar ik dacht toch even, want het zal toch Elvis zelf niet zijn, maar die zei van, ik heb zelf nog tegen Johan en zijn broer Mario gespeeld in de jeugd. Geweldige voetballer. Ik was keeper in de BSC C-top, B-top, zondagjeugd en later in de selectie, maar we wonnen niet vaak van RBC. Die RBC'ers hadden een bepaalde uitstraling, waardoor ze bij de aftrap al met 1-0 voor stonden. Alles was bij RBC veel beter geregeld. Mooie accommodatie en tenues. En ze hadden natuurlijk ook geweldige spelers. Met naast de broers Molenaar bijvoorbeeld ook Voets en Houtenpen. We wonnen in de jaren 70 nog eens het Warubi-toernooi, nadat we de jeugdselectie van RBC versloegen. Daarin zaten een hoop grote namen, maar door 200% te geven en wat geluk konden we winnen. Hier waren we blij mee, want RBC was in die tijd nauwelijks te kloppen.
Ja, dat klopt. We hebben in de jeugd alles gewonnen, zeg maar. En ja, we hadden gewoon echt een leuke groep, een leuke trainer. Nou, Bovenaar, die kennen jullie waarschijnlijk wel. Die heeft ons wel heel enthousiast gemaakt allemaal. Daarvoor familie Vergouwen,
ja.
Jacques Vergouwen. Dus ja, dat was RBC, hè. En ja, toen zijn we toch stilletjes aan daar naartoe gegroeid.
Ja.
En een beetje geluk had, denk ik, toen wij 17 jaar waren, 5-6 mensen naar de selectie gebracht. Toch wat vervroegd ook. En omdat, ik denk, weinig geld meer was bij RBC, maar dat weet ik niet zeker. Daar werd nooit over gezegd, maar... Voor ons waren er ook goede spelers. En, maar ja, wij mochten met 5 mensen. Goeds, Houtenpen, Vanette, noem het maar op. Gingen we ook gelijk door.
Gaaf. En dat zijn ook mannen waar je echt de jeugd mee doorlopen hebt.
Ja, we hebben altijd bij elkaar gespeeld. Ja.
Gaaf. Ja, dat is wel mooi. En je kent Arthur Verbraak natuurlijk goed van de sportsvereniging. We hebben ook met hem gesproken hierover. En dat laten we even kort horen.
De eerste herinneringen die gaan eigenlijk terug zo richting 12, 14 jaar, dus noem maar de B-top, zo heet dat in de tijd. De leider van het elftal, dat was Nout Bovenaar, ja, daar heb je hem weer, daar komen we er niet aan. Hij stond ook wel bekend als de kampioenenmaker en dat was heel frappant. De B-top bij RBC, die werd bijna elk jaar districtskampioen en die hebben ook een aantal keren Brabants kampioenschap binnengehaald. En daar ben ik een paar keer bij geweest, want het was echt een uitje waar wij, ik samen met mijn vader, altijd naartoe gingen. En ik weet nog dat wij in Asten met de B-top kampioen werd Asten bij Eindhoven. En op het ene veld speelde de B-top van RBC en op het andere veld de A-top van BSC. En het mooie was, die jongens van NAC, die komen allebei, de tweede aanvallen, komen aangelopen in trainingspakjes, helemaal compleet. Nou, die jongens van ons, die komen gewoon het veld opgelopen, hadden een trainingspakje aan. Volgens mij blauw van Honka. Honka en Kattenvoer, volgens mij werkte de vader van Johan daar in de tijd. En van Mario ook uiteraard. En die zijn sponsor geworden. Nou, het mooie is, RBC wint van NAC en... DC vindt ook van NAC. Dus dat was natuurlijk een fantastische dag, dat we dat voorop stellen. En dat was eigenlijk best wel een historische lichting van RBC. Namelijk, daar in dat elftal, de basis van het elftal, dat bestond onder andere dus uit Johan, Dirk van der Laan, Gerry Voes, Geert Bouwman, Jacques Vanette. Nou, die jongens op Jacques Vanette na hebben allemaal een betaald voetbal gehad. Jacques is nog wel kampioen geworden in de tweede klas, daarna naar Allianz gegaan. Maar de basis van dat elftal, plus nog een aantal jongens die daar naar de rand nog bij kwamen, eigenlijk uit diezelfde lichting. En ik zal ze even noemen. Gerry Voets, 320 wedstrijden. Appie Jurgens, 259 wedstrijden. Dirk van der Laan, 200 wedstrijden. Johan Molenaar, 193 wedstrijden. Mario Molenaar, 185. Geert Bouwman, 37 wedstrijden. Kees Houtenpen, 14 wedstrijden. Dan kom je aan bijna 1250 wedstrijden. Wat daar op dat moment eigenlijk al rondliep in dat elftal. En heel kort daarna ging het slecht met het eerste elftal van RBC. We stonden eigenlijk op degraderen naar de tweede klasse. Was dat gebeurd, was het afgelopen geweest. Ik was de enige supporter die mee. Ik mocht met de spelersbus, dat hele kleine busje, mocht ik meerijden. Achterste bank, niet praten, alleen maar kijken hoe die jongens zaten te kaarten. Maar maakt niet uit. We zijn, ja apart hè. We zijn niet gedegradeerd. Dat is best wel een geluk, denk ik. Toen kwam Kees Vermunt, daar heb je hem ook weer, helemaal ontkomen aan. Die haalde, die hele groep haalde die naar het eerste elftal toe. En ja, dat elftal werd gewoon kampioen in de eerste klas in 1980. Hè, want RBC moest gaan verjongen. De oude selectie die eigenlijk nog tweede divisie gespeeld had, die viel uit elkaar vanwege de leeftijd. Nou, meteen kampioen. Terug naar de hoofdklasse in 1982 natuurlijk. Uit bij Desk. De periode gehaald. En dat was de basis om naar het betaalde voetbal te mogen promoveren. Zoals je dat zo mooi kunt noemen. En ja, dat was eigenlijk van die lichting. Die hebben dat voor elkaar gekregen.
Hey, en toen, wat je zei al, we konden met een groepje van 5-6 man naar de selectie. Mooie namen, hè? Voets, Houtenpen, Molenaar, Van Etten. Dat zijn toch wel echte RBC-namen. Maar toen RBC op het punt stond om terug te keren in het betaald voetbal, toen vertrok je naar Feyenoord. En we hebben daar een mooie interview over gelezen met Staantribune. We hadden het er net al even over. Dat is best wel bijzonder dat je vanuit de amateurs van RBC wordt opgepikt door het grote Feyenoord.
Ja, dus inderdaad. Maar toen dat sprake van was dat ik naar Feyenoord zou gaan, was het nog eens, bij mij weten nog geen sprake van dat RBC betaald voetbal zou gaan spelen.
Oké. Okay.
Dus, maar ja, dan nog dan bij de Kuif als Feyenoord komt, dan ga je gewoon daarheen natuurlijk. Dus als je bij de selectie komt. Dus dat speelde eigenlijk niet. Of ik keuze moest maken of RBC betaald voetbal of naar Feyenoord. Op dat moment wist ik het nog niet. Ja. En ik heb een keer een oefenwedstrijd gespeeld bij Numansdorp. En dat was goed bevallen. Nog een keer op het einde van het seizoen nog op het Varkenoord gespeeld bij Feyenoord. En zodoende contract getekend. Ja. Voor een jaar. En weet je, contract in die tijd, en dat is wel jammer natuurlijk, was gewoon een minimum jeugdloon.
Ja, maar je stond wel tussen Johan Cruijff, Ruud Gullit en Willem van Hanegem in.
Ja, inderdaad. Dat waren altijd hele grote discussies, Cruijff en Van Hanegem natuurlijk. Dat weet je weet hoe ze zijn allebei eigenwijs. Dat was wel mooi om te horen. En
Hoe is dat dan? Want ik heb zelf bij NSV gevoetbald. Ik heb 1 wedstrijd in het eerste gespeeld. Ja, ik heb alleen discussies tussen Carlo Rijpers en Gert-Jan Matthijssen gehoord. Maar hoe is het om dan als jonge gast een discussie te horen tussen dit soort spelers die toch een WK-finale gespeeld hebben? En zit je dan niet met je oren te klappen?
Ja, kijk, op dat moment was ik nog een boertje doen toen ik daar naartoe ging, vond ik zelf. Ik was veel te bleu. En voor het eerst onder moeders vleugels vandaan. Inderdaad, grote Feyenoord, toch allemaal wat brutaler. 5000 mensen op de eerste training, als het niet meer was. Ja, dat stond echt zo met mijn mond voor tanden zonder te kijken. En dat was iets geweldigs natuurlijk. Het is eigenlijk een beetje een roes geweest hoe ik die periode beleefd heb. En het was zo mooi. De eerste wedstrijd, ik vergeet nooit, het speel zat in Bruinisse. En ik kwam van Zeeland van de camping en ik kreeg voor het eerst vanuit daar met mijn eigen autootje naar de Kuip. Stond ik voor de Zeelandbrug open en ik kwam gewoon te laat.
Ai.
En de bus stond op mij te wachten. En ik, je snapt wel hoe ik me voelde toen ik in die bus stapte natuurlijk. Wat ze allemaal tegen mij zeiden. En dat vergeet je nooit meer dit. Ja. Ja, dus de grote verdette komt eraan en zulke dingen allemaal. En ze wachten gewoon. Ze stonden gewoon te wachten. En denk van, ik voelde me eigenlijk heel, heel klein toen. Ja, en de kleedkamer ook niet. Je gaat gewoon kijken waar de plaats is en dan ga je zitten. Ja, en eeuwige discussies, Kruip wist overal wat van. Die zei tegen Joop Hiele hoe je zijn eigen moest bewegen. Nou, dat was de keeper. Ja. En wat je moest gaan staan, en dat was wel heel uniek.
Ja, dat is wel bijzonder. En wat je zei, tenminste we lazen in dat interview ook, dat je ook mede op advies van Cruijff eigenlijk terugkeerde. Want omdat, je zag bij Feyenoord dan weinig perspectief. Die haalde ook nog een aantal spelers nadat jij er al was. Ik ben die naam even kwijt, maar
Michel van der Cockpit en zo.
Dat is natuurlijk ook international geweest.
Die was wel op de terugweg natuurlijk, was al in de 30 of zo. Maar ja, die haalde ze wel terug op die plaats waar ik voor gehaald ben. En nogmaals, ik was veel te bleu. Achteraf had ik er gewoon moeten blijven.
Ja.
Blijven bij.
Ja.
Maar op dat moment maak je keuze. Kijk, en je hebt inderdaad met die mensen gesproken. En die zeggen van als je wil spelen, kun je veel beter terug gaan naar RBC. Ja.
Ja. Vonden ze bij RBC niet erg?
Dat denk ik ook niet. Dat ze daar wel blij mee waren.
Ja, dat waren ze zeker. Want wederom Arthur, die vertelde daar ook een mooie anekdote over.
Ik werk bij Graaf Riembad. Ik was toen zelf nog jong natuurlijk. Ik ben daar begonnen. En Rinus van Kuik, de leider van de C-top, waar Johan ook nog onder gespeeld heeft. Die hoorde op een gegeven moment van mij, want ik had via gehoord dat Johan terugkwam. En Rinus die hoorde dat en die ging gelijk naar de redactie toe van Graaf Riembad. Ja goed, die zaten 3 deuren verderop. Van, ik heb nou nieuws jongens, Johan Molenaar komt terug naar RBC. Dat heb ik nou gehoord. Dus komt meteen een journalist naar mij toe van, zo, wat heb je gehoord? Komt Johan Molenaar terug naar RBC, waar heb je dat vandaan? Ik zeg, ik weet van niks. Ik denk van, wauw, ik heb eventueel verteld hier zo. Maar goed, ja, dat zijn dingen, daar leer je wel van. Dat zou ik nou nooit meer doen natuurlijk, zoiets. Maar ja, toen als jongetje, ik vertelde dat gewoon tegen mijn leidinggever. Johan die komt terug. En we keken, want het gonzen toen al een hele tijd van dat Johan terug zou komen naar RBC. En mijn vader komt op een gegeven moment thuis met dat nieuws. En ik was natuurlijk heel blij daarmee. Dus ik denk van, weet je wat, op mijn werk, ik ga het vertellen tegen Rinus. Ja, nou, dan was het niet zo'n goed idee.
Nou, in 1983, september, oktober was je weer terug bij RBC. Maak even een sprongetje twee jaar later. Het seizoen 85-86 begon. Er zaten wel een aantal mooie namen in de selectie. Je noemde al Voets, Molenaar, Houten Pen. Wat voor verwachtingen hadden jullie eigenlijk voorafgaand aan dat seizoen? Weet je dat nog? Van wat was de doelstelling?
Nee, volgens mij was dat Hans Vrel volgens mij het eerste seizoen ook.
Ja, klopt.
Ja? Nou ja, dat was een hele enthousiaste trainer, jonge man. Ik was er heel ver gecharmeerd van, mijn broer helemaal niet. Maar ik wel. En die kon ons op een of andere manier toch naar dat niveau brengen. Ja. En ik denk dat ook een van de eerste jaren was dat mensen van boven de sloot naar RFC kwamen. Pijpers, Van der Steenen, noem het maar op. Ruud Brood kwam ook terug van Feyenoord, daar heb ik ook nog bij Feyenoord gezeten.
Oh ja.
En die heeft toch dat we op een leuke manier speelden en gedurfd en enthousiast. En dat we toch alles voor elkaar kregen.
Ja. En wat maakte dat jij wel goed met Verel kon en Mario misschien iets minder?
Ja, Mario had wel meer, die speelde wat minder. Dus
oh ja,
dat is altijd, hè.
Ja,
kijk,
ja.
En ik ben van origine voorstopper, ben altijd voorstopper geweest. En een van de eerste wedstrijden verloren van PEC Zwolle. Met 5-1, ik vergeet dat nooit. We hebben nog nooit iemand meegemaakt dat iemand 4 goals of 5 goals maakte. Die Dufika.
Oh ja.
En sindsdien ben ik op middenveld gekomen. Ja, en zodoende ben ik... ik had altijd wel een neusje voor een goal eigenlijk. Het is niet omdat ik... Maar gewoon door hard werken en op de juiste moment te staan, de juiste positie staan. Ja, scoorde ik wel.
Gaaf. Hey, en we hadden het in het voorgesprek al even over Ad Paantjes. Die zit in het onderwijs en die was zenuwachtig omdat hij een 10-minuten gesprek met jou moest voeren. Die vroeg van hoe was het eigenlijk om met je broer in één team betaald voetbal te spelen? Want je staat wat dat betreft wel in een mooi rijtje natuurlijk met broertjes De Boer, broertjes Koeman. Hoe was dat?
Ja, nou ja, kijk, Mario had wat talent. Maar die heeft ook wel... De mazzel gehad, denk ik, dat ik op dat moment op middenveld ging. Dan komt die voorstopperplaats vrij natuurlijk.
Ja.
Dus op dat gebied kwam het goed uit natuurlijk.
Ja, ja.
Ja.
En hij speelde dan naast Ruud Brood centraal achterin.
Ja,
Mario.
Later Hans van Am, denk ik, die laatste. Ja. John van Gastel in die periode. En Mario is ook even nog weg geweest naar Willem II.
Oh, is
ja, die hebben ze toen geruild met Henk Vos in die tijd. Dus Henk Vos is toen teruggekomen naar RBC en Mario is toen naar Willem II gegaan.
Oh, dat wist ik hem.
Ja, Mario werd een akkefietje gehad toen met de draai van de kaai. En toen kwamen we dingen tegen. Een van de sponsors van Schild.
Ja, die stond ook op het shirt.
Ja, van Schild, ja. En dan, ik zal het maar niet vertellen wat er gebeurd is, maar...
Ah, mag hoor.
Ja, dat snap ik. Maar Mario zei, die stond, het was te urineren en toen kwam daar Tinus Verschild aan. En die draaide hij om, Tinus. Ja, daar was die meneer niet zo in dank aangenomen. Hè. Dus zodoende is er wat gebeurd. Hè. In die periode is Mario toen naar Willem II gegaan en Henk Vos toen naar...
Oh, echt joh?
Maar ja, het is maar een gereld, het is maar 1 jaar geweest of zo. Hè.
Dus eigenlijk over een akkefietje tijdens de draai is Mario een tijd... Ja.
Dus ja, op dat gebied kwam het voor hem wel goed uit. Maar hij heeft best veel gespeeld toen bij Willem II. Dus,
grappig joh. Niet om nou al te lang over Mario te hebben. Maar hij is bij ons nog wel eens aan de deur geweest. In zijn politiepak. Want toen kwam hij zo'n spelerkaart brengen met handtekening. En denk ik, ja, hoe dat is geregeld, dat weet ik niet. Maar toen zei mijn ma van, hey jongens, Mario Molenaar komt straks langs, weet je wel. En wij helemaal zenuwachtig en ding dong. En stond op boom van een man. Want je bent, hoe oud waren we? 8 of 10 of zo. En die kwam zo'n kaart brengen. Ah, daar had je het al een week over, hè? Dat Mario Molenaar langs kwam. Of niet, Floyd? Ik zal de microfoon eens even aan jou geven.
Nee, inderdaad. Ik zie Johan kijken van, ja, waar hebben die jongens het over? Want mijn broer staat aan de deur en ze worden helemaal gek. Maar ja, dat is voor ons wel het gevoel wat we erbij hebben. Bij ook die tijd dat jij voetbalde vooral. We hebben dat zelf niet meegemaakt. Maar daar zit toch wel een hoop sentiment bij. He, want het is toch, kijk, voor jou is dat denk ik, althans als ik het zo een beetje interpreteer hoe je het omschrijft, was het gewoon het voetballen en het was leuk en het was het ding wat je deed. Maar ja, voor ons, omdat dat zo ver weg is en niet binnen handbereik, is dat toch voor ons heel speciaal. Hè? Dat we dan iemand horen die daar gewoon bij is geweest. Om daar ook een beetje over verder te gaan, het voetballen en het bij RBC blijven en zo, was dat toen heel normaal dat je bijvoorbeeld toen bij Feyenoord zat en weer terugkwam naar RBC? Was er geen andere club die daar interesse in had? Of was het zo van het is Feyenoord en anders ga ik weer terug naar Roosendaal?
Op dat moment niet. Nee. Op het moment dat ik naar Feyenoord ging, was er wel ook interesse van Ajax in die tijd.
Oh, en, voor jou?
Ja.
Dus je zat bij Feyenoord, je speelde daar?
Ja, toen of? In die periode dat ik ging spelen, dat er in de krant kwam te staan dat ik in Feyenoord interesse in mij had.
Ja.
Ja, en toen krijg je waarschijnlijk wel. En toen hoorde ik ook interesses van dat de Ajax interesse was.
Ja.
Maar dat is nooit echt voor de rest niks geworden hoor.
Nee.
Gaan we dat te goed doen.
Dus, nee.
In die tussentijd is er ook niemand gekomen. Kijk, Feyenoord was voor mij de eerste keer dat er iemand interesse toonde. Ik heb nooit in de vertegenwoordiger elftal gespeeld, nooit in Brabants elftal in die periode, in de jeugd. Nooit.
Nee.
Kijk, ik voor RFC doen was ik een goeie. En nogmaals, je moet niet overschatten. Ik moest gewoon hard werken.
Ja.
En door mijn mentaliteit heb ik het gewoon voor mijn doen goed bereikt of ver bereikt.
Want waar lag het dat aan? Op basis van wat ging je naar Feyenoord? Alleen maar hard werken, dat bedoel je, ja, moet ook kunnen ballen.
Kijk, hun zullen wel meer gezien hebben.
Ja.
Ik vind gewoon niet dat ik echt... Ik was geen Gerrit Voets. Die had echt geweldige kwaliteiten. Dirk van der Laan ook. Maar ik vond mezelf gewoon... Ja, ik kon er goed de bal afpakken, afspelen en weer verder gaan. En ik had er neus voor de goal. Maar ik vond me eigenlijk niet een grote voetballer. Maar oké, ik was heel sober en noem het maar op.
Ja. Ja, nou ja. De omschrijving is natuurlijk... wat we hier hebben voorbereid en hoe wij het zien, dat is niet echt sober. Hè? Maar als voetballer had je wel, laten we zeggen, dus die kwaliteiten. Maar dat was misschien wel je kracht, dat je gewoon je taak uitvoerde. Ik vind dat al zo vreselijk.
Ja, dat kan je ook zeggen. Ik vind het wel mooi. En misschien vind ik dat voor mezelf wel jammer dat ik dat niet heb. Misschien moet ik dat meer hebben, dat ik dat misschien wel iets bereikt heb. Maar ik heb dat zelf heel niet. Ik ben heel nuchter daarin. En ik denk dat ook misschien wel een beetje... Gerry Voets is ook zo. Ik bedoel,
ja?
die lichting, die hadden we allemaal een beetje gewoon van, doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg. Ja. Snap je? We liepen nu met de borst vooruit.
Ja. Behoorlijk Roosendaal, zegt Floyd. Ja, dat is het denk ik ook.
Dit was deel 1 van onze aflevering met Johan Molenaar. In deel 2 gaan we dan echt aan het KNVB bekertoernooi beginnen van 1986.
Van Roosendaal.